Goedemorgen. Wel, zoals in de voorzang al gezegd werd, omdat luisteren belangrijk is, willen we nu met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in Psalm 97. Psalm 97. Psalm 97. De Heere, de rechtvaardige rechter, staat erboven. De Heer is koning. Dat de aarde juichen. Dat vele kustlanden zich verheugen. Rond hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit. Het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten de wereld. De aarde ziet het en beeft. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn van de Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen. Buigt u voor hem neder, alle gij goden. Sion heeft het gehoord en zich verheugd. En de dochters van Juda hebben gejuicht om uw gerichten, o Heere. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij die de Heere lief hebt, haat het kwade. Hij die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, red hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Heere en looft zijn heilige naam. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten in de wonderbare naam van ons Heer Jezus Christus. Dat u naar uw belofte in ons midden bent, het contact wilt, de ontmoeting, het gesprek. Heere, want u bent een liefdevol en genadevol God. U ziet ons niet aan in onze gebreken, in onze tekortkomingen, maar in de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd, wat meer is, de opgestane. En we mogen ons verwonderen daarover, Heer, lettend op ons zwakke leven en op alle beperkingen die er zijn, dat u ons tot kinderen hebt verkoren, dat u ons tot erfgenamen en mede-erfgenamen met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maakt. Wat een geweldig wonder. Heere, wat een geweldige positie hebben we in u ontvangen. U heeft ons verloren leven omgebogen naar een leven van hoop en van toekomst. Daarin mogen we ons verheugen en verblijden, elke dag opnieuw. Dat mag ons bemoedigen, dat mag ons vertroosten, dat mag ons sterken. Maar Heer, het mag ons ook helpen om getuige van u te zijn in deze wereld. En in woord en daad zichtbaar te maken dat we van u zijn. Dat we navolgers zijn en dat ook willen zijn. Met struikelen en vallen weliswaar, maar toch. Heren, we strekken ons uit naar de gerechtigheid die u ons hebt gegeven. In het besef dat we het volmaakte hier nooit zullen bereiken. Maar wel ons daarvoor willen inspannen, ons met alles wat er in ons is u toegewijd willen zijn en van daaruit ook de ander, onze naaste, wie dat ook mag zijn. Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn, mensen die worstelen met hun gezondheid en met hun leeftijd. Heer, daar kunnen allerlei bange en angstige vragen zijn, twijfel en onzekerheid. Heer, wilt u ze maar tegemoet komen vandaag en de rust in hun hart en hun leven herstellen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Heer, we weten dat er sprake is van heel veel verval, van het omarmen van allerlei religie die zich in onze tijd voordoet. Te veel en te vaak roepen we dat het om dezelfde God gaat. Maar Heer, wij weten, u bent de God en de Vader van ons Heer Jezus Christus. En dat maakt ons bijzonder. Niet om daar hoogmoedig van te worden, maar in nederigheid en in kleinheid mogen we bijzonder zijn. En waardevol voor de wereld waarin we leven. We bidden voor uw volk Israël. Heere, kom tot uw doel ook met uw oude verbondsvolk. Werk uw plannen uit, zodat ze hun plaats ook krijgen daar waar u ze hebben wilt. En Heer, we danken u dat uw plannen ook niet tegen te houden zijn, dat u tot uw doel komt. Hoe dan ook. En zo leggen we deze dingen voor u neer. We bidden voor het werk hier in de gemeente, onder jong en onder oud. We bidden ook voor hen die van ons uitgegaan zijn, om in de vreemde getuigen van u te zijn. Heer, wil ook dat werk zegenen en met uw zegen achtervolgen, zodat velen nog voor u gewonnen mogen worden, voordat die grote dag van uw komst daar is. Want Heer, in de Advent willen we ons laten bepalen bij wat er ooit gebeurde, maar ook vooruitzien naar wat er te gebeuren staat. En zo, Heer, leggen we deze dingen voor u neer. Zegen ons in het spelen, in het zingen, in het lezen en het luisteren naar uw woord. En dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar een lied zingen. Volgens mij heb ik 187 opgegeven. Dat klopt ook nog. Lied 187 willen we zingen. En dan zullen we dan ook maar onze inzameling houden. Zullen we dat maar doen? Ja? We willen ons tekstwoord lezen in de profetie van Micha. Micha hoofdstuk 6. En daar lezen we de aanhef van het eerste vers. En daarna gaan we naar het achtste vers. Micha hoofdstuk 6, vers 1. Hoort toch wat de Heere zegt. Hoort toch wat de Heere zegt. En dan gaat het verder in vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp: verbeter de wereld. En begin bij jezelf. Ja. Nou, het is in ieder geval mooi dat u dit herkent. Ja? Ja. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. We hebben in onze tijd te maken met allerlei vorm van onrecht. Armoede. Hongersnood. Rampen in de natuur. En het lijkt wel alsof de snelheid waarmee de dingen zich elkaar opvolgen steeds groter wordt. En de omvang van de problematiek ook steeds groter wordt. We worden dan ook regelmatig gevraagd door allerlei hulporganisaties. Misschien heeft u dat ook van dat u bijna dag in dag uit gebeld wordt, hè, door iemand. En de laatste keer heb ik moeten zeggen van als we nog even doorgaan zo, dan hoor ik zelf straks tot de onderwerpen die hulp nodig hebben. Maar goed. Allerlei organisaties die hulp en ondersteuning vragen. Vragen in financieel opzicht, in hulpgoederen. En ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Met die vraag. En er is natuurlijk ook helemaal niks mis mee dat we daar ook op reageren. Want het zou heel merkwaardig zijn wanneer wij als christenen daar niet op zouden reageren. Ons daar niet mede verantwoordelijk zouden voelen. Het zou heel merkwaardig zijn. En toch heb ik een probleem. Het is niet mijn gewoonte om mijn problemen, zeg maar, met u te delen. Want u heeft genoeg aan uw eigen zorgen, denk ik dan maar. Maar Dit probleem wil ik toch met u delen, omdat het heel erg belangrijk is waar het gaat, ook om onze plaats en onze houding in dit leven, onze verhouding tot de ander. Wat is het probleem? Wel, dat er onder die hulporganisaties velen zijn die een christelijke signatuur hebben. Althans, zo lijkt het. En vervolgens dus de gelovigen oproept om hulp te bieden op al die terreinen van nood. En daarbij Gods woord en ook bepaalde teksten vanuit dat woord als uitgangspunt kiezen. Ja, want hoe moeten ze u anders over de streep krijgen? Hè? Maar het accent ligt dan heel vaak, gelukkig zijn de positieve uitzonderingen, op een gezamenlijke inspanning tot verbetering van de wereld en haar omstandigheden. En er wordt voorbij gegaan, er wordt genegeerd of geestelijk uitgelegd aan het feit dat Gods woord in de komst van Jezus Christus het herstel van alle dingen aankondigt. Weet u, Gods woord wordt dan gebruikt, ook in het toepassen van die teksten, om sociale en humanitaire hulp te bieden. Anders gezegd, Gods woord wordt dan verlaagd tot een handleiding voor bestrijding van onrecht en armoede. En zo werd en wordt ook de tekst die we gelezen hebben in Micha gebruikt. Men laat dan Micha iets zeggen wat hij niet zegt. En wat er ook niet staat. En ook niet uit de context valt af te leiden. En ik wil nou samen met u luisteren naar wat Micha nou wel zegt. En letten inderdaad op hoe onze houding moet zijn ten opzichte van elkaar en de wereld in de bestrijding van onrecht en armoede. Weet u, verantwoord bijbelgebruik, hier spreekt even de bijbelleraar, verantwoord bijbelgebruik houdt in dat je vanuit de historische werkelijkheid de weg zoekt naar de huidige tijd. En in die benadering is het werk van Jezus Christus en zijn toekomst het belangrijkste onderwerp. En nu om helder inzicht te krijgen op ons onderwerp wil ik op hoofdlijnen wat aandacht schenken aan de persoon van Micha. Zijn tijd, leefomstandigheden en tot welke dienst hij door God geroepen werd. Micha is geboren in Moresat-Gat, een landbouwstadje tussen Hebron en Gaza. Het gebied heette Sevela en lag ongeveer 30 kilometer ten westen van Jeruzalem, in het Zuidrijk Juda. U weet, na Salomo is het koninkrijk Israël uiteengevallen in het Noordrijk, de 10 stammen die zich Israël zijn blijven noemen, en het Zuidrijk, 2 stammen, wat aangeduid wordt met Juda. Micha is een eenvoudige boerenjongen. Dat u het maar weet. Een eenvoudige boerenjongen. En zijn naam betekent: wie is als Yahweh? Of in onze tijd zouden we zeggen: wie is aan God gelijk? Wie is aan God gelijk? Als u dit gedeelte zelf leest, dan komt u daar bijvoorbeeld ook de aanduiding Morastiet tegen. Dat staat er niet zomaar voor de flauwekul. Dat staat daar om verwarring uit te sluiten met een andere profeet die ook Micha heet. In dit geval gaat het om Micha, de zoon van Jimla. U kunt dat lezen in 1 Koningen 22. Maar onze Micha, want we voelen ons toch met hem verwant, nietwaar? Onze Micha is een tijdgenoot van Hosea en van Jesaja. En wat de tijd betreft waarin hij leeft en de omstandigheden, valt daar het volgende van te zeggen. Micha profeteerde tijdens de regeringen van 3 Judese koningen, waaronder Agas. En Agas betekende het dieptepunt in de geschiedenis van het Zuidrijk. Het boek Micha begint voor de val van Samaria, de hoofdstad van het Noordrijk, na het beleg van Salmaneser van Assyrië. In het Noordrijk was het al heel erg lang erg mis. en de ballingschap en de wegvoering door Salmanezen van Assyrië staat voor de deur. Dus Micha heeft ook nog geprofeteerd in de laatste jaren van het Noordrijk, de 10 stammen Israël. Maar daarnaast heeft God ook aan Micha laten zien dat ook Juda, het Zuidrijk, gestraft zal worden met ballingschap. De slechtheid, de verdorvenheid van de grote stad, Jeruzalem, was ook doorgedrongen tot het platteland van Juda. De invloed van de grote stad. Ik moet zeggen dat mijn vrouw en ik ons daar bijzonder door aangesproken weten. Wij kwamen ongeveer een jaar of 16 geleden kwamen we te wonen in Doornspijk. Op het platteland uit het westen kwamen wij. En we vonden het een verademing. De mensen die groeten je daar. En zelfs de kinderen die voorbij fietsen naar school. Die staken hun hand op als ze zagen. Hoi. Nou, dat waren we dan niet zo heel erg met. Maar goed, daar win je uiteindelijk ook wel aan. En we zeiden, wat is dit prachtig. Als je dan uit een gebied komt, waar ze bijvoorbeeld als je dood op straat neerviel, gewoon over je heen stapte en je niet zagen liggen. In een gebied waar je, zeg maar, je opgenomen voelde. Prachtig. We zijn nu 16 jaar verder. En ik heb het gevoel dat een groot gedeelte van het westen waar wij vandaan kwamen, inmiddels ook in Doornspijk woont. De invloed van de grote stad heet dat. Wel nu, in Israël had men daar ook last van. De grote stad, Jeruzalem. Ja, en Micha is heel erg geschrokken. Hoe is het mogelijk, heeft hij gedacht, dat deze dingen gebeuren binnen het volk van God? Een volk dat een voorbeeld voor de volken moest zijn. Er is sprake van afgoderij, van immoraliteit, van onrecht. Het is niet te geloven wat men elkaar aandoet. Onvoorstelbaar. De zonde is doorgedrongen tot ieder niveau van het maatschappelijk leven. Er is totaal geen respect meer voor de medemens. En de gezonde verhoudingen binnen de gezinnen zijn verdwenen. Ik moet wel eens denken, als je als christen vandaag nog durft te roepen dat het huwelijk de hoeksteen van de samenleving is, dan zit je binnen de kortste keren in een gesticht. Geen gezonde verhoudingen meer. Er is sprake van corruptie. En niet de minsten, corrupte rechters, corrupte profeten, corrupte priesters. En het volk wordt aan alle kanten uitgebuit. Er is sprake van hebzucht, van gierigheid, van bedrog, van geweld, van wreedheid. En de rijke grondbezitters, die stelen van de armen. Die zetten weduwen en wezen uit hun huizen op straat. U zoekt het verder maar uit. Sociale en politieke macht wordt misbruikt om de eigen zakken te vullen. En Micha speelt een hele belangrijke rol in de oproep tot bekering en opnieuw gehoorzamen aan God. Hij spreekt over zonde en onrecht in Juda. En ook in Samaria. Zonde en ongehoorzaamheid aan God van het verbondsvolk vormt de basis van de problemen, van de slechte onderlinge verhoudingen, zoals het veroorzaken van onrecht en armoede. En nu komt het. Wat me nu zo buitengewoon opvalt is dat men niet in eerste instantie wordt opgeroepen om een einde te maken aan het onrecht en de armoede, maar moet beginnen met luisteren naar God. Luisteren naar God. Want luisteren naar God, dat betekent bekering. Gehoorzaamheid. Navolging. Bekering betekent een verandering in denken. Een verandering in woorden. Een verandering in daden. Luisteren naar God vormt de basis voor toewijding aan God. En aan de naaste. En weet u, in deze reactie die ik lees bij Micha, vind ik dan ook het onderwerp van mijn preek van vanmorgen. Verbeter de wereld, maar begin nou maar eens bij jezelf. Heel verrassend is dan vervolgens dat God zelf, vooruitlopend op die bekering, het initiatief neemt en de belangrijke voorwaarden schept om tot die nieuwe en vernieuwde levenshouding te komen. Want terwijl we hem nog horen spreken over de uitvoering van de straf, laat God weten, zoals zoveel malen in het woord van God verwoord, dat zijn plannen niet eindigen met oordelen. Maar dat er een tijd komt van herstel en heerlijkheid in de toekomst. En deze belofte moet een belangrijke impuls zijn tot de bekering van het volk Israël. En als bewijs dat het oordeel niet het laatste woord heeft, maar verzoening, horen we Micha zeggen in hoofdstuk 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël. Prachtig. Ja. God zet de eerste en belangrijke stap in het oplossen van het zondeprobleem. Bron van alle ellende. In de komst van Jezus Christus. En zijn werk op het kruis van Golgotha. Ja, welke les heeft Micha nou voor ons? Want u weet inmiddels natuurlijk wel dat Gods woord niet bedoeld is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Om te horen van hoe het toen ging, om het dan vervolgens ook maar heel snel weer te vergeten. En weer ons eigen gang te gaan. In de personen en de gebeurtenissen houdt God ons een spiegel voor. En daarom de vraag, welke les heeft Micha voor ons, voor u en voor mij, levend in deze tijd? Zonde. Een woord dat je in veel kerken ook niet meer mag gebruiken. Maar ik doe het wel. En als u mij straks wegstuurt met de mededeling van dit was het, je hoeft niet meer terug te komen, dan zei dat zo. Zonde is het grote probleem. Zonde bestaand in ongeloof en ongehoorzaamheid aan God is de grote boosdoener in deze wereld. En is ook van grote invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan. En waar een wereld, en waar een land, en waar een volk, en waar een enkele persoon deze God de rug toekeert, daar gaat het van kwaad tot erger. En als we letten op de profetie over de eindtijd, dan weten we dat het nog erger zal worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij dus nu een passieve houding moeten aannemen. Zo van, nou ja, het komt toch zoals het komen moet. We kunnen er niks aan doen. Integendeel. Geen passieve houding. Integendeel. De kern van de boodschap van Micha ook voor ons is dat we luisteren naar wat de Heer zegt. En in het luisteren hoor je wat God wil. Wat hij van ons vraagt. En dan staat daar recht doen Rechtvaardige werken doen dus. Trouw betrachten. Dat wil zeggen het goede willen doen. En dat alles binnen het wandelen met God. De weg van God bewandelen. Dat betekent concreet dat je alleen in de wandel met God, als metgezel van hem, deze dingen kunt doen. Als metgezel van God. Bekering en geloof vormen een belangrijke stap, zoals gezegd, in de dienstbaarheid aan God en aan elkaar. Of zoals Marcus dat zo treffend zegt in Marcus 12 vers 30. God liefhebben boven alles. En je naaste als onszelf. En dan gaan we natuurlijk niet heel intelligent roepen van wie is dan onze naaste. Dat gaan we dan niet doen. En dan zou ik willen zeggen van leest u dan de Bijbel nog maar eens een keer. Ik bedoel dan pak dan het verhaal van de barmhartige Samaritaan maar eens. En als u dan nog meent te moeten vragen van wie is dan mijn naaste. Dan heeft u er inderdaad niks van begrepen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan maakt ons heel erg nadrukkelijk duidelijk van. Voor wie moet ik een naaste zijn? U heeft hem? Hij is binnen, hè? Ja. Van belang is dus, zegt Micha, dat je kijkt in je eigen hart. Kijk in je eigen hart. Met de vraag, staat mijn leven nou echt in het teken van gehoorzaamheid en toewijding aan God? Aan zijn woord en de naaste. Is het werkelijk zo? Kortom, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Want bekering en geloof is het belangrijke vertrekpunt voor een ieder van ons. Maar ook het belangrijkste onderwerp in onze hulp aan onze naast. Dichtbij of veraf. Kijk, wat je zelf niet hebt, kun je een ander ook niet geven. Want sociale en humanitaire zorg, hoe nodig ook, de beelden zijn vaak heel verschrikkelijk, vormen maar een deel van het probleem. Ze vormen maar een deel van het probleem. Want ook al zouden wij alle onrecht uitbannen en een ieder van eten en drinken voorzien, dan was dat nog maar een deel van de oplossing. Misschien zelfs wel het kleinste deel. Want zonder bekering en geloof is er voor niemand hoop. Voor niemand. En je hoeft geen christen te zijn om hulp te kunnen bieden. Maar je moet wel christen zijn om hoop en toekomst te kunnen bieden. En daarom zal ook onze hulp altijd als karakter moeten hebben. Zoals een van onze zendelingen, goede vriendin van mij, Anke Pon, maar ook Corrie ten Boom, het zeiden. Onze hulp moet het volgende als karakter hebben. Brood in de ene hand en het evangelie in de andere hand. Niet het een of het andere. Beide. Volgens Jacobus 2 vers 16 spreek je van doodgeloof als je zegt tegen iemand, ga heen in vrede. Hou je warm. Eet maar goed. Zonder de behoefte van het nodige te voorzien. Maar ook het evangelie als oproep tot bekering en geloof mag niet ontbreken. Want dat biedt uiteindelijk de definitieve oplossing. En hier ligt mijn inziens ook de oorzaak. Dat tal van hulporganisaties, hoe goed ze het ook bedoelen, er maar niet in slagen om voor een betere wereld te zorgen. Hoe zou dat nou komen? Omdat ze aan de oppervlakte blijven steken. Ze slagen er niet in om de harten van mensen te bereiken. De enige die harten kan veranderen is God. Door de Heilige Geest. En daarom mijn broeder en zuster, worden wij ingezet. Daarom worden wij als christenen ingezet. In Jezus Christus zijn wij bekwaam om goede werken te doen. En door het geloof kunnen we Gods liefde laten zien. Zoals die geopenbaard is in Jezus Christus. Als een belangrijk getuigenis en oproep tot bekering voor ieder mens. Maar ook dan gebiedt de realiteit mee te zeggen. Dat ook wij, hoe belangrijk we ook zijn. Zoutend zout, lichtend licht. Noem het allemaal maar op. Dat wij christenen niet in staat zijn om de wereldproblemen op te lossen. Het wereldwijde probleem ligt in de zonde. Is dan uiteindelijk hopeloosheid troef? Nee. Want zoals gezegd, we kunnen aan anderen ook hoop en toekomst bieden. Want net als bij Israël geldt dat in Gods plan onrecht en armoede niet het einde is van het verhaal. Micha verwijst niet alleen naar de eerste komst van Jezus Christus, maar ook naar zijn wederkomst. In de vestiging van het vrederijk. En daarna de komst van het eeuwige koninkrijk van God. In die eerste komst van Jezus, die geëindigd is ook als gevolg van ongeloof. Op het kruis van Golgotha blijkt wonder van genade de basis te leggen voor de definitieve oplossing voor het wereldprobleem. Want uit de stad van David zal de koning komen. Die zal regeren over de wereld. En hij zal vrede en welvaart brengen. Ik hoop niet dat u dat een dooddoener vindt. Want dan is er iets goed mis met het geloof. Wij lossen het wereldwijde probleem niet definitief op. Daar is Jezus Christus voor nodig. En daar moeten we ons goed van bewust zijn. Als christenen zijn we in een bevoorrechte positie. Zoals ten tijde zoals Israël ten tijde van het Oude Testament wegbereiden moest zijn voor de Messias. Zo moeten ook wij in onze tijd wegbereider zijn voor koning Jezus en zijn rijk. We zullen het maar niet hebben over het feit dat we het als kerk niet veel beter hebben afgebracht dan Israël. Daar zullen we het maar niet over hebben. We zullen het maar niet hebben dat we het zo onvoorstelbaar druk hebben gehad met de vaak onderlinge slechte onderlinge verhoudingen. We hebben ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Persoonlijke verantwoordelijkheid. En God geven dat we ons daar ten diepste van bewust zullen zijn. Het duizendjarig vrederijk vormt de aanzet tot de vestiging van vrede en van gerechtigheid. Dat wil zeggen einde van de oorlog, einde aan het geweld, einde aan de armoede op deze wereld. En onze boodschap, ons getuigenis naar de wereld, moet deze definitieve oplossing tot inhoud hebben. En in afwachting daarvan wordt van elke christen gevraagd die oplossing zichtbaar te maken. In getuigenis en in daad. Want de aangekondigde en beloofde genade nu van het kruis en in de toekomst van het vrederijk is niet goedkoop. Daar kan bekering en geloof niet in gemist worden. Ook de toekomstige heerschappij van Jezus Christus op aarde berust op het werk van het kruis. Kortom, we gaan niet voorbij aan het onrecht en de armoede van deze tijd. Maar onze houding en ons gedrag daarin is op basis van persoonlijk geloof in Jezus Christus en het verzoenende bloed van het kruis. Dat zal ook het centrale thema van onze hulp aan onze naasten moeten zijn. Door het geloof wordt men kind van God en erfgenaam en mede-erfgenaam van alles wat tot dat koninkrijk van God behoort. Het vrederijk komt en dat betekent onvoorstelbare veranderingen. Geen oorlog meer, geen geweld, geen onrecht, geen honger, geen dorst meer. Zelfs de natuur verandert ingrijpend. Kunt u zich voorstellen? De leeuw die gras eet? Nou, dat gaat hij doen. Tja, onvoorstelbaar wat er verandert. De macht van Satan, de aanjager van de zonde als veroorzaker van alle ellende, onrecht en armoede op aarde, is tijdens de eerste komst van Jezus Christus op het kruis al ingeperkt, maar nog niet vernietigd. Maar dat gaat nu gebeuren. Na een periode van gevangenschap tijdens het duizendjarige vrederijk, wordt die kop echt vermorzeld. We kunnen mens en wereld, naast die voorlopige en beperkte hulp, geweldige toekomst aanbieden op grond van het geloof in Jezus Christus. En om deelnemer te zijn aan deze geweldige toekomst, is bekering, is geloof, absolute noodzaak. Dus, aan het werk dan maar. Amen. Gaan we zingen. Johan de Heer 499. En besef goed wat u zingt. In lied 499. U behoort geheel mijn leven. U te dienen is mijn eer. En wat er verder volgt. Lied 499. We willen samen danken. Heere God, in de allereerste plaats willen we u de lof, de dank en aanbidding van ons hart brengen. Dat u in liefde naar ons hebt omgezien. Genadevol. En dat u ons hoop en toekomst hebt willen geven. In de zending van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die onze Heer en onze Heiland is geworden door het kruis. En door opstanding. Heer, maar u hebt ons deze bijzondere positie niet gegeven om dat voor onszelf te houden, dat te koesteren op een stil plekje. Maar u heeft ons, Heer, dit gegeven om het zichtbaar te maken, om het te laten schijnen in deze steeds donker wordende wereld, waarin men meer en meer afstand neemt van u en van het woord en van uw Zoon in zijn offer voor deze wereld. Heren, misschien moeten we ook als kerk van deze tijd wel zeggen dat we daar ook mede schuld aan hebben. Omdat we ons zo vaak hebben laten verleiden tot allerlei gekissenbis, allerlei geruzie. En soms, Heer, over onderwerpen die er absoluut niet toe deden. En weer veel te weinig en te vaak gezocht hebben naar wat ons verbindt. Om van daaruit een krachtig getuigenis naar de wereld te laten horen. Heer, we hebben ons laten versplinteren. Uw tegenstrever is erin geslaagd, Heer, om uw kerk, om de gelovigen ook in deze tijd, bijna monddood te maken. Maar Heer, help ons vanuit het besef wie we zijn door u en wat we zullen zijn door u. Dat we weer moed vatten. Onze rug weer recht maken. En vrij en onbekommerd in deze wereld die om ons lacht, die om ons spot, toch dat getuigenis te laten horen. Omdat er met alles wat men mag hebben en mag verwerven, al dan niet op een eerlijke manier, geen enkele hoop aan de toekomst biedt. Want daar heeft men u voor nodig, o Heer Jezus. Zend ons maar van hier met die opdracht. Ga heen en verkondig, opdat men het hoort en ook leert luisteren. Heer, we bidden dat in Jezus' naam. Amen. U wil ons slotlied zingen. Johan de Heer 205. Ik stel voor dat we alle coupletten zingen en dat we dat ook maar staande doen. Want ja, het begint ook met rijst op voor Jezus. Dus, hè? Dus zullen we dat maar doen dan? Dan zingen we alle vier de coupletten. Ja? De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen.